Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, vers 1. Wij willen gemeente eerst belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna uit Psalm 75 het eerste vers: U alleen, U loven wij, en wat daarmee volgt in Psalm 75 vers 1. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Hier was ik, hier
Voor deze avond is uit het eerste boek der Kronieken en daarvan het 29e hoofdstuk, de versen 1 tot 22. Ik noem u dus uit het eerste boek der Kronieken, hoofdstuk 29, de versen 1 tot 22. Daar staat boven vrijwillige gaven voor de tempelbouw. Verder zei de koning David tot de gehele gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een mens, maar voor God de Heere. Ik heb nu uit al mijn kracht bereid tot het huis van mijn God goud tot gouden, en zilver tot zilveren, en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren, en hout tot houten werken, sardonikstenen en vervullende stenen, versierstenen en borduursel, en allerlei kostelijke stenen en marmerstenen in menigte. En daartoe uit mijn welgevallen tot het huis van mijn God geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb voor het huis van mijn God daarenboven, behalve al wat ik ten huize des heiligdoms bereid heb. 3000 talenten gouds van het goud van Ophir en 7000 talenten gelouterd zilver om de wanden der huizen te overtrekken. Goud voor de gouden en zilver voor de zilveren vaten en voor alle werk door de hand der werkmeesters te maken. En wie is er gewillig heden zijn hand voor de Heere te vullen? Toen gaven vrijwillig de oversten der vaderen en de oversten der stammen van Israël en de oversten der duizenden en der honderden en de oversten van het werk van de koning en zij gaven tot de dienst van het huis van God 5000 talenten goud en 10.000 drachmen en 10.000 talenten zilver en 18.000 talenten koper en 100.000 talenten ijzer. En bij die stenen gevonden werden, die gaven zij in de schat van het huis van de Heere onder de hand van Jehiel de Gersoniet. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want ze gaven met een volkomen hart de Heere vrijwillig. En de koning David verblijdde zich ook met grote blijdschap. Daarom loofde David de Heere voor de ogen van de gehele gemeente. En David zeide: geloofd zijt gij, Heere God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Uw, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit, want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Uw, o Heer, is het koninkrijk en ge hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht en gij heerst over alles. En uw hand is kracht en macht, ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam uw heerlijkheid. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want dat is alles van u en wij geven het uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heer onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam uw heiligheid, dat is van uw hand en het is alles van u. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft en dat gij een welgevallen hebt aan oprechtheden. Ik heb een oprechtheid van mijn hart al deze dingen vrijwillig gegeven En ik heb nu met vreugde uw volk dat hier gevonden wordt gezien, dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij God onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid in de zin der gedachten van het hart van uw volk en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen en om alles te doen en om dit paleis te bouwen dat ik bereid heb. Daarna zeide David tot de gehele gemeente, loof nu de Heere uw God. Toen loofde de gehele gemeente de Heere, de God hunner vaderen. Ze neigden het hoofd en ze bogen zich neder voor de Heere en voor de koning. En zij offerden de Heere slachtoffers. Ook offerden zij de Heere brandoffers. Des andere morgens van die dag 1000 varren, 1000 rammen, 1000 lammeren met hun drankofferen en slachtofferen in menigte voor geheel Israël. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons samen bidden. Het trouwe en barmhartige Heere, wat onderscheidt ons, Heere, dat wij zo midden in deze week van hervormingsavond ook nog aangereikt krijgen de dankstond voor gewassen arbeid, waarin gij uzelf heerlijk en groot hebt gemaakt en waarin gij ons roept onder de verkondiging van het heilige evangelie, opdat wij duisterlingen zouden wandelen bij het licht van uw woord in al datgene waarin het licht ontsteekt over onze levenspaden, voor onze gangen, voor onze bezigheden en alles wat gij ons toevertrouwt. Wat is het een geschenk, Heere, wanneer wij bij ons leven en bij onze gezondheid, uw woord mogen ontvangen. Dat is als een lamp voor onze voet, want wij weten het niet. Maar uw woord is een heldere lamp, een morgenster, die opgaat in onze harten, wanneer het u behaagt ons te bestralen met het licht van boven, met het licht van de Heilige Geest. O, wat is het groot, Heere, wanneer wij niet het Uwe begeren, maar Uzelf. Wanneer wij niet alleen niet onszelf op het oog hebben, maar U op het oog hebben. Wanneer we ons vermijden, wanneer wij ons bezighouden met het heilig luieren voor Uw heilig aangezicht, om U te aanbidden, om U te liefkozen, Uw naam te aanbidden en te omhelzen. Om zo onder de indruk van het gewicht van uw majesteit, van uw heerlijkheid, van uw kracht, van uw vermogen, van uw God zijn te zijn. Dat al ons zwaar gewicht verdwijnt en we niets zijn in eigen ogen. En we leven wat een dichter zegt, zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Te bewenen onze zonden en onze vervloeking, onze schulden. De boosheid die ons altijd aanhangt en naar de troon uwer genade persoonlijk en gezamenlijk gedreven te worden. Om daar u te huldigen in uw hemelspaleis waar gij receptie had. En waar de hemelingen staan, waar vorsten, machten, krachten zich beijveren. Om het heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen te doen horen. En ons in de oren te doen klinken dat de gehele aarde met zijn heerlijkheid is vervuld. En waar aan de ene kant de pestwalm van onze zonden, ook van ons volk, van steden en dorpen tot uw heilige neus doordringt. Maar is het anderzijds zo dat gij het aardrijk kroont met uw goedertierenheid. Dat staat zo tegenover elkander, Heere, dat wij er wel verbrijzeld onder mogen worden. Gij nog met ons vorstenhuizen, met onze regering en met ons volk voortgaat. En dat gij ook vandaag nog een overblijfsel hebt naar de verkiezing der genade, dat u vreest, dat u zoekt. En waarin gij de gangen en wegen van de hemelse hoge priester ploegt en echt en zaait en trekt. Zodat hij verheerlijkt wordt in mensenharten. Zodat gij uzelf een kerk vergadert, ook in deze lage landen. Hoe duister dan ook de tijd mag zijn, gij zijt God ook in de oordelen en de gerichten. En gij wilt in de oordelen en de gerichten nog uw voedsel laten vallen. Soms zeer ruim, soms zo ruim, dat we ons over verbazen en verwonderen. Heere, wil gij in onze harten leggen de waarachtige verootmoediging over onze zonden, maar ook over de volkszonden, voor de zonden van onze regering en van ons vorstenhuis. Opdat we onder verbroken worden en zeggen, Heere, spaar uw volk, spaar uw kerk, treed nog niet met ons in het gericht, maar wil gij in de gerichten ons gerechtigheid leren. Leer dat onze vorstin, de kroonprinses en de kleine kroonprins en al de leden van het vorstelijk huis. Leer dat de leden van de regering en de staten-generaal, de raad van state en alle colleges en besturen die ons regeren. Leer dat onze kerk, de kerken van Nederland. Leer dat, heren, hoe goed het is dat broeders ook tezamen wonen. Maar hoe pijnlijk en smartelijk het ook is dat mensen van eenzelfde stam in verschillende vergaderplaatsen vergaderd worden, waar wij, heren, niets aan kunnen af of toedoen, maar gij wel. Wanneer gij het liefdevuur in onze harten ontsteekt en we niet onszelf bedoelen en niet onze eigen grootheid, maar de heerlijkheid van uw naam en de eenheid van de gemeenten in Christus Jezus van allen die gij hebt uitverkoren. Wil gij de kerk begenadigen, heren, met dienaren des woords, ook onze gemeente. En geef gij hem die het beroep naar deze gemeente ontving het gewicht ervan te gevoelen. En wil gij het hem dichterbij brengen, zo in zijn hart gravieren dat hij er niet onderuit kan. En hem daarbij, heren, geven de onmisbare leiding van uw heilige geest. Omdat wij nooit zuivere beslissingen kunnen nemen dan die gij aanreikt. En wanneer wij gerechtvaardigd worden van top tot teen door het bloed van Christus, mocht gij deze gemeenten op zijn hart binden en hem op het hart van de gemeente, opdat er mensen komen en zijn die er wat mee te doen hebben, die in de verborgenheid van de binnenkamer u daarin nodig hebben. Want dat werkt gij, daar mogen wij om vragen, zo het in uw raad kan bestaan. Gij weet alleen wat de noden van de gemeente zijn en wat ze nodig heeft. Wil gij er zelf in voorzien. Breid gij uw koninkrijk uit, heren, over de hele aarde. Wil vorsten en volkeren leren gerechtigheid, maar die uit uw woord is. Zegen het wereldwijde werk der zending en evangelisatie. En wil gij ons vanavond uw woord schenken met uw geest, opdat wij het verstaan mogen en ter harte nemen, en dat wij er verbeur duizendmaal een zegen van meedragen voor ons hart en voor ons leven. Wij vragen het u uit Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit het u voorgelezen hoofdstuk 1 Kronieken 29, het 14e vers, het laatste gedeelte. Daar lezen wij samen in 1 Kronieken 29 vers 14b, want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Tot zover. Wij gaan samen zingen, gemeenten, uit Psalm 138, de versen 1, 2 en 3. Daar is onder dit zingen één collecte en die is als vanouds per traditie bestemd voor de instandhouding van de eredienst, dus voor de kerkvoogdij. En gij hebt het elk jaar welgemaakt, gemeente de heren, beweeg uw harten, zo dat het van ons geldt wat van David gold, dat hij de blijmoedige gever lief heeft. God werke dat zelf door zijn geest in uw hart. Wij zingen uit Psalm 138, vers 1, 2 en 3. In de omgeving van onze tekstversen gemeenten is David aan het einde van zijn veel bewogen leven gekomen. Om maar een enkele greep te doen uit de laatste tijd van zijn koningschap, heeft hij na zijn val in de zonde tot moord en echtbreuk veel persoonlijk en gezinsleed ondervonden, als een gevolg van het woord dat het zwaard van zijn huis niet wijken zou, hoewel zijn zonde en schuld was weggenomen. We zien dat in de dood van Ammon, een van zijn zonen, die overspel pleegt met zijn zuster, met zijn halfzuster Tamar. We zien dat verder in de poging van Absalom om David opzij te dringen en zich wederrechtelijk in te dringen in het koningschap. We zien dat in de dood van Absalom, wat heeft hij eronder geleden? We zien het ook in de verdere voortgang, aangepakt door de Satan, verzocht door God zelf. Wanneer hij overgaat tot de volkstelling dat God hem bezoekt met 3 dagen pest onder zijn volk. En we zien het tenslotte ook in de paleisrevolutie, waarbij Adonia, de zoon van Hagit, betrokken is, gecomploteerd met Joab en met Abjatar de hoge priester, een van de gevaarlijkste revoluties die David heeft moeten doorstaan. Ja, inderdaad een veel bewogen leven, maar ook een begenadigd leven. David was de man naar Gods hart. Op David had God zijn welbehagen gezet. En hoewel David goed geweten heeft wat het is om te zondigen tegen een goeddoend God, heeft die gunst hem niet verlaten en nooit verlaten. En in het bijzonder in de laatste 10 regeringsjaren komt hij in een niet wat windstil luw plekje. De vijanden zijn ten onder gebracht, de Filistijnen voorop met al de andere Ieten en Nieten die daar omheen wonen. Zijn koningschap is bevestigd geworden en men vreest David, men brengt hem geschenken. Hij heeft ook een werkzaam leven achter de rug, dat hangt allemaal samen. Een begenadigd leven, dat is ook een werkzaam leven, want de genade kweekt nooit luie mensen in de gewone zin van het woord. De mannen van de uitverkiezing, heeft eenmaal iemand gezegd, zijn altijd geweest de mannen van de daad. En niet de mannen van de leidelijkheid, wel van de leidzaamheid, maar daar is natuurlijk een groot verschil tussen. David heeft een werkzaam leven achter de rug en aan het eind van zijn leven gekomen wil hij zich nog eenmaal inspannen met een zeer grote inspanning, namelijk om het huis voor de Heere zijn God te bouwen. Zijn oude wens, die had hij reeds als jonge koning. Maar God heeft gezegd, nee, jij hebt een andere taak. Je moet het koningschap funderen, het verscheurde volk helen, de vijanden ten onder brengen en mijn ordeningen in het volksleven vastleggen. Dat heeft David gedaan, in alle gebrek en zwakheid. Die wens komt op zijn oude dag weer boven. Hij brengt die over aan Nathan, u weet dat wel. Maar de Heere God zegt, nee, ik zal voor jou, voor u een huis bouwen. Er zal altijd iemand op de troon zitten, 2 Samuel 7. Daar is David diep van onder de indruk. Maar er wordt iets bij gezegd. Niet hij, David, zal voor de Heere een huis bouwen. Maar dat zal zijn zoon Salomo doen. De koning des vredes. David heeft te veel bloed vergoten. Er zit te veel bloed aan zijn vingers. En hoewel hij de oorlogen des Heeren gevoerd heeft in Gods naam en Gods opdracht, wil God hem niet als de bouwer van zijn huis. En dan zien wij David nog eenmaal openbloeien liefdevolle omgang met God, die hij naar de mate van zijn geloof in zijn jeugd heeft gekend en genoten, in zijn latere leven vaak door veel zand en zout bedekt, omsluierd, door zijn vele bezigheden en niet te vergeten door zijn zonden en de moeite en het verdriet van binnen en van buiten hem aangedaan, die volle vreze Gods, die volle omgang met God bloeit nog eenmaal open. Helemaal open. Het komt allemaal terug. En wat is dat groot, gemeente? Als we ouder worden, we niet verdorren, maar geestelijk de zaak open gaat, wat God ons in onze jeugd mogelijk geleerd heeft. Er is een psalmist die zegt, gij hebt mij van in kindse dagen geleid en onderricht. Dat is even kostelijk. Dat wil niet zeggen dat het altijd op hetzelfde niveau sterkt. Dat wil niet zeggen dat het niet door veel beproevingen en aanvechtingen heen gaat, integendeel. Het wil ook niet zeggen dat het niet door veel omsluiering heen gaat, door onze zonden. Maar het is zo groot als we ouder worden en niet kouder, maar warmer. Wanneer we als we ouder worden niet wereldsgezinder worden, maar meer hemelsgezind. En God voor ons gaat wegen. Dat was het geval met David. En dat gaf hem ook kracht tot zijn laatste inspanning, waarin hij een grote volksvergadering, een soort rijksdag, bijeenroept, waar heel het volk, vooral in zijn vertegenwoordigers, aanwezig is. En David wil een grootse inzameling houden voor de bouw van het huis des Heeren. Er is al heel wat bij elkaar. 3000 talenten goud, 7000 aan zilver, schenkt David persoonlijk. Dat zijn vorstelijke giften. Voor ons fabelachtige bedragen, die in de miljoenen lopen. En hij zegt tot de oversten van de stammen en van het huis van Israël, van de tienduizenden en duizenden en honderden, wie van u is gewillig om zijn hand te vullen, dat wil zeggen zijn gave, te schenken voor de bouw van het huis des Heren. En dan komen ze los, 5000 talenten goud, 10.000 drachmen en 10.000 talenten zilver, 18.000 aan koper en 100.000 aan ijzer. Met ontzaglijk veel kostbare stenen. Met borduurwerk en het allerfijnste wat de kunst van die dagen maar kon opbrengen. Ongelooflijke bedragen. Voor een weliswaar rijk gezegend volk, maar toch in aantal een klein volk. En wat gemeente in deze geschiedenis opvalt, dat is de vrijwilligheid. Het gaat helemaal spontaan. Zeker, ze worden bij elkaar geroepen door hun vorst. Zeker, hij geeft hen het vorstelijke voorbeeld. Maar het is gemeente zo'n vreugde voor David, dat het helemaal spontaan gaat. De mensen zijn er blij mee, David ook. Waarom? Omdat het niet voor hem is en niet voor de oudsten van Israël, voor de hoofden der stammen, maar voor God. Dat is een van de mooiste momenten uit het leven van Israël en David. Een glanspunt. De mensen waren dankbaar. Zijn wij dat ook, gemeente? Dankbaar. Hoeveel malen zeggen wij niet dank u wel? En dat is een behoorlijke beleefdheidsvorm. Maar hoe vaak wordt het uitgesproken terwijl ons hart er niet bij is? Dat zou ook op dank stond voor gewassen arbeid kunnen. Dat wij gekomen zijn om de Heere dank te zeggen, maar ons hart is er niet bij. Dat is een groot gevaar. En wanneer, gemeente, zijn wij wel dankbaar? Wanneer niet wij ons zoeken in onze gaven? Dat we denken, hoe hoog zou de collecte dit jaar weer zijn, hoewel dat lang geen onverschillige zaak is. Maar wanneer wij niet bedoelen onze eigen roem, wanneer wij niet genoeg bedoelen de roem van wijkgemeente 2, maar wanneer wij puur en alleen bedoelen de Heere en de eer van zijn naam, dan. Wanneer wij dus niet zelf van de grond kunnen komen, maar God voor ons zo groot wordt. Want dankbaar zijn betekent letterlijk naar iemand verwijzen die het gedaan heeft en die het doet en die het doen zal. Dat is de grondbetekenis van het woord dankbaar zijn en dankbaarheid. Dat betekent, gemeente, dat er voor jezelf niet over schiet dan alleen maar de dankzegging en de verwondering. En dat heeft daar. Hoor maar wat hij zegt. Looft zij de Heere, God van Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Daarin gaat David de gemeente Gods voor. Als even een voorrecht. Zijn vorst daarin voorgaat. En dan zegt hij ook, uwe, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. U, o Heer, is het koninkrijk. En gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. En gij heerst over al. En in uw hand is kracht en macht, ook staat het in uw hand alles groot te maken. En alles sterk te maken. Kijk, gemeente, daar ligt. Is God voor ons groot geworden. Zo overweldigend groot. Dat we alle woorden die we tot onze beschikking hebben, en daar zijn we gauw in uitgeput, gebruiken om de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van onze God te prijzen. Dan zegt David, nu dan onze God, wij danken u en loven de naam uw heerlijkheid. En dan is er de weerslag in zijn hart, wie ben ik? En wat is mijn volk dat wij de macht zouden verkregen hebben? Dat wil zeggen de gelegenheid, de rijkdom en alles wat gij ons schaakt, om vrijwillig te geven als dit is. Dat betekent dat David een visioen krijgt. Hij ziet zichzelf als herdersknaap over Efrata's velden lopen. Te midden van de schapen en omringd door de wilde dieren die hem telkens weer bespringen. En nu staat hij als een vorst op het hoogtepunt van zijn leven. Ook in de avond van zijn leven, te midden van goud en zilver en koper en ijzer en edelstenen van allerlei soort en van allerlei formaat, staat hij te midden van de opgetaste hoeveelheden van hemzelf en van het volk, wat reeds in de loop der jaren bijeengebracht was. En dan zegt David, wie ben ik? En wat is mijn volk? Kijk, gemeente, dat is de ootmoed in de dankbaarheid. Want dankbaarheid zonder ootmoed bestaat niet. De ootmoed in de dankbaarheid. Het is voor hem een wonder geworden dat hij is die hij is. Voor ons ook. Als we zien waar we vandaan komen, wie we zijn geweest, wat is ons huisgezin geweest, wat is ons volk geweest, en wat we dan nog zijn gemeen, op allerlei opzichten, is dat ons wel eens een wonder geworden. Dat werd voor David een wonder, hier en op dit ogenblik. Want hij zegt er uit zijn hart, wie ben ik en wat is mijn volk? Dat wij het vermogen gekregen hebben om dit te doen zoals wij dat hebben mogen doen. Gemeente, David geeft en Israël geeft, jawel, maar hoor, want het komt alles van u. Dat ziet David in dat wond. Het komt alles, het is alles van God. Geen koningsroem. Geen nationale roem, integendeel, het is alles van u. Dat is ook de gewilligheid, die is van God, heeft David niet gemaakt en die maken wij ook niet. Kerkvoogden hebben de naam dat ze veel vragen, maar kerkvoogden worden ook wel eens stil als ze zien hoe er gezorgd wordt. Sta bijvoorbeeld de vrouwen van de gemeente een vorstelijke som mogen overmaken naar onze kerkvoogdij, dan worden de kerkvoogden stil. want dat is iets groots wanneer we dat samen uit Gods hand hebben ontvangen. En ook op allerlei andere wijzen. Zorgen zijn er te over. Maar waar zou de kerkvoogden het anders vandaan halen dan voor zover God de harten beweegt? Anders kunnen ze toch niet. Dan kunnen ze vandaag wel ontslag nemen. Deze snel uitbreidende en uitdijende gemeente met zoveel zorgen, zoveel dingen die we allen anders wensen, met zoveel zaken die om de aandacht en de zorg en de liefde en het meeleven en vooral het gebed vragen. Gemeente, daar mag er niet alleen gevraagd worden, en er is vaak een beroep op ons gedaan, maar dan mag er ook gedankt worden. Dat is ook op uitdrukkelijk verzoek van de kerkvoogdij, dat die dank aan u wordt overgebracht. Want zij zijn ook maar mensen die het beheren. En u als gemeente, wij samen als gemeenten, mogen daarvoor zorgen. Kijk, en wanneer dat goed gebeurt, dan heeft het geld de mensen niet, maar dan hebben de mensen het geld. U weet wel wat ik bedoel. En dat het gegeven wordt voor een geestelijk doel. Want waarom, waarvoor houdt David een inzameling? Van Jeruzalem een plezierstad te maken, een vermaakcentrum, een tweede Amsterdam of een tweede Parijs, kunt u denken. Hij houdt een inzameling voor de tempelbouw, waar de cultus, de eredienst in mag worden uitgeoefend. Omdat Jeruzalem weliswaar de nationale hoofdstad, maar vooral het geestelijk centrum zal zijn, de navel der aarde. Jeruzalem het centrum, waar God zijn daden gaat verrichten. Kijk, dat woog David zwaar. Dienst des Heren. Inrichting daarvan en de volvoering daarvan op de door God gestelde wijze. Gemeente, wat willen wij? Wij hebben de ontwikkeling van Nederland en Zoetermeer niet in de hand. Wij zijn niet in de positie van een theocratisch koningschap als in Israël, hoezeer ons koningshuis geroepen is, in de naam en bij de gratie Gods te regeren. Wat willen wij van Zoetermeer maken? Stad met torenhoge flats die gelukkig wel steeds lager worden en hopelijk verdwijnen. Of een stad waarin ook kerken steunen. Stad waar we niet alleen wegschuilen in culturele centra, te midden van allerlei leven. Van het leven, zoals men dat dan pleegt te noemen. De kerk moet midden onder de mensen staan, jawel. Maar de kerk behoort niet midden in de culturele centra te staan. Want de kerk die staat altijd even iets van de weg af, dat mag. Want het gaat niet om de kerk en de tempel gelijk te stellen. De tempel had een enige onherhaalbare plaats. De kerk, dat is de vergaderplaats van het huisgezin van God. De geest Gods woont niet zonder meer in een gebouw, maar woont in uw harten of woont er niet in. Maar de geest woont in het hart van de gemeente. Gij zelf, zegt Paulus, zijt de tempel van de levende God. Dat is een verschil. En toch, gemeente, willen wij nooit een kerkgebouw als een verkooplokaal gebruiken. Waarom niet? Omdat er ergens iets zit van de distantie, van het de eerbied dat God woont. Weliswaar niet tussen muren, maar wel op de lofzangen Israëls. Daar zijn dingen waarvoor we afstand bewaren, zonder daarin een kerkgebouw te vergoddelijken. Daarom hebben wij het ook als wijkgemeente twee er een beetje bij laten liggen. Als ik tenminste de uitslag van de enquête lees in de notulen van de kerkvoogdij. Toen u ervoor om dat met gereformeerden en Rooms-Katholieken samen te doen. Ik had. Elk mijn levend gezin van wijkgemeente 2 er een duidelijk en klaar antwoord op zou geven, maar ze zijn maar heel spaarzamelijk binnengekomen. Dat is jammer. Want dan weten de kerkvoogden ook niet waar ze aan toe zijn. Het is maar een wenk. Dat je ook in deze dingen op uw qui vive zet. Dan moet u later niet beklagen als het misgaat, want we moeten erbij zijn bij de oorsprong. Waar het nu vanavond om gaat, gemeente, is dat het huis Gods mag worden uitgebouwd. Voor zover ons de middelen worden aangereikt. Dat zit niet in de grootheid en in de luister, want op een boerenerf en in op een boerendeel en in een oude schuur kan veel zegen vallen. O, jawel. En ook in een cultureel centrum, in een aanloopcentrum in Ierzicht kan veel zegen vallen. Daar ligt het niet uit. Maar het gaat erom wat God waardig is en wat wij verschuldigd zijn. Wat een zegeningen gemeente. Hebben wij ook op deze dankstond voor gewas en arbeid ontvangen. O, jawel, als je de krant leest, hebben we probleempjes genoeg. Welvaartsprobleempjes, zei iemand. Hoe dik de koek wel zal zijn voor het volgend jaar. En hoe de koek verdeeld zal worden. En wie er aan het langste eind trekt, de werknemers of de werkgevers. En of de middenstanders daar hun eigen brood uitslepen. En of de zelfstandigen in hun eigen beroepen daar op hun plaats kunnen blijven staan. Maar dat gemeente, dat zijn van die hele ondergeschikte dingen die bij ons wel de voorpagina's van de kranten halen. Maar we moesten allemaal eens een reisje naar Ambon kunnen maken door heel Indonesië. We moesten heel Afrika's kunnen doorreizen en Zuid-Amerika erbij. En ook nog eens een reisje achter het ijzeren gordijn. Hoe het daar allemaal gaat. Wat zouden we toch opknappen, gemeente? Wat zouden we opknappen? Als we daar eens een beetje bij stilstaan. Als we daar eens bij bepaald worden. Hoe materieel gezien wij gezegend worden. We hebben het nog niet over de zegen Gods in de diepste zin. Gemeente, heeft iemand hier te klagen? Er zult er best zijn voor wie op de een of andere wijze iets tegengevallen is. Maar hebben de middenstanders te klagen? Hebben de boeren te klagen? Hebben de arbeiders te klagen? Hebben de mensen in de zelfstandige beroepen te klagen? Hebben de bejaarden te klagen voor wie gezorgd is als nooit in de geschiedenis is voorgekomen? En zo kunnen wij gemeente doorgaan. En wie erkent nu met David, het is alles van u. Alles. Mijn land, mijn werkkracht, mijn oogst, mijn opbrengst. Mijn vrede en vrijheid waarin ik leven mag in het land waarin ik ben. Mijn zaak, mijn bedrijf, mijn loonzakje en mijn verhogingen. Wie erkent het, gemeente? Het is alles uit uw hand. En dat, gemeente, in het bijzonder als het gezet wordt in de lijst van de prediking van het evangelie. Dat is de hoofdschat. Alles is van u, ook de dienst der verzoening. Ook de prediking die van week tot week is uitgegaan, ook de zorg die er besteed is in alle gebrek en zwakheid aan zieken en stervenden, aan het onderwijs van de jeugd en aan zoveelerlei takken en taken meer. Het is alles van u. Ook het schenken van de gave Gods in ons hart door een waar geloof. Alles van u. Bij David staat het op de plaats. Het is ingelijst door die genade Gods die hem overstraalt. Waarvan het centrum God zelf is. Het is uit God. Dan is het ook door God. En het is ook tot God. Gemeente, David dankt met de gemeente voor hun gewillig hart. Dat is wat. Is dat nou niet een beetje arrogant? Ja. Helemaal niet uit uw God. Hij zegt, Heer, het is alles van u, ook dat gewillige hart. Gemeente, bedoelen wij ook in ons huishoudboekje, in onze boekhouding, het loopt weer naar het eind van het jaar, bedoelen wij daarin alles voor de Here en onder de Here en in de Here? Alles is van u en wij geven het u uit uw hand. Moet u goed opletten. En wij geven het u uit uw hand. God reikt het aan en zegt: dat geef ik je te leen. En nu staat David als de vertegenwoordiger van het volk en die zegt: Here, het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Het is ons zomaar toegekomen. Dat betekent, gemeente, dat David het niet te lang vasthoudt. Zeker, hij had wel eigen bezit, hij was zelfs zeer rijk. Hij zat er niet aan vastgeplakt. En dat is een gevaar. Want als de Heer je wat aanreikt, dan smeren wij de gluten aan en dan zit het zo vast aan je vingers. En wat nog erger is, aan je hart. Dan denk je dat het van jezelf is. Maar het is zo zoals iemand schreef, je moet het niet te lang vasthouden. Dan bedamel je het niet alleen, maar het gaat aan je vingers vastplakken. Het krijg je te pak. Het wordt een macht over je. Gemeente, dat wordt ook nog geargumenteerd door het volgende vers, door het vers dat volgt op onze tekst, vers 15. Kijk maar in uw Bijbel. Als u in de kerk zit, moet u uw Bijbeltje zo voor u hebben. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht. David wil zeggen, want het is alles van u, wij geven het u uit uw hand, want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht. Met andere woorden, dat hij er losvast aan zit, dat is een gevolg van zijn vreemdelingschap op aarde. Van zijn bijwoner zijn, dat is een kostelijk voorrecht. David, we zagen het, was de man van de daad. Hij regeerde met kracht en met zegen. En tegelijkertijd was hij een vreemdeling, een bijwoner. Dat is een dubbel wond. En nu hebben we daar meermalen over gesproken uit Hebreeën 11. Dat ga ik nu allemaal niet herhalen. Maar hoe wij met ons bezit omgaan, hangt ook samen met ons al of niet vreemdeling zijn op deze aarde. Dat is een goede toets voor zelfbeproeving. Of wij eraan vastgeplakt zitten alsof we, en denken dat we hier altijd zullen blijven. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht gelijk al onze vader. Onze dagen zijn als een schaduw. Dat wil zeggen, het glipt zo tussen je vingers door. Gemeente, ge moogt zorgen voor uw kind. God vraagt niet alles terug, hoewel hij er recht op heeft. Ge moogt zorgen waarvoor gij op aarde te zorgen hebt. Maar zet niet alles op de naam van uw kinderen in die zin, dat ge denkt, alleen mijn kinderen. Want wat zullen ze ermee doen? Als u uw hoofd hebt neergelegd. En bovendien is God het niet waard dat ge hem vorstelijk en royaal in zijn dienst gedenkt. Gemeente, wij mogen het even vasthouden. En voor een deel beleggen op de hemelse bak. En als we dan vragen hoe bestaat het dat God dat uit de hand van mensen wil ontvangen. Als wij letten op de onevenredigheid, op het onoverbrugbaar verschil tussen de gave Gods aan ons, dat is de dienst der verzoening, de prediking, de Heilige Geest, het geloof, de belofte, en alles wat hij ons op aarde erbij geeft als een kransje eromheen, en wat wij nou teruggeven aan God. Met die kinderlijke gehoorzaamheid en die gewilligheid. Dat is toch, gemeente, niet met elkaar te vergelijken. En bovendien, we zagen het. Wat wij geven was niet van onszelf, het was alleen van God. Onuitsprekelijk is Gods geschenk. Al zo lief heeft hij de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebt. Gemeente, Gode zij dank, zegt apostel Paulus in de aanbeveling van een collecte in 2 Korinthe 8 of 9, voor zijn onuitsprekelijke gaaf. Hij is bezig met een collecte zeer fijnzinnig aan te bevelen, maar daar in één keer, gemeente, onderbreekt hij zichzelf en zegt maar, Gode zij dank. Leef dat in uw ziel. Wat hebt ge dat ge niet eerst hebt ontvangen? En nu die respons, dat antwoord, die echo, dat is een hele zwakke echo. Dat onwaardeerbaar en onuitsprekelijke geschenk dat God zelf op tafel legt. En waartoe hij ook vanavond de armen en de bedroefden van geest nodigt, opdat zij met hem eten en drinken. Gemeente, wanneer wij dat beleven, zinken we weg. Dan worden wij zo klein. En Gods gave wordt zo groot. Het is onmogelijk, gemeente, dat wij God aangenaam zijn in ons geven, wanneer wij Gods gave over het hoofd zien. Dat is onmogelijk. Er is geen religie van geven zonder dat wij Gods gave hebben ontdekt, zoals ons dat ook gepredikt wordt. Want wanneer zijn wij in ons geven God aangenaam? Dan staan we schuldig. Wanneer zijn wij God aangenaam? Wanneer wij in hem zijn, dat is in Christus zijn. En in Christus zijn, dat is in zijn woord zijn. Dat is in den geest zijn. Een levende rang van de wijnstok van Christus zijn. Dan zijn we God aangenaam. Aangenaam in de geliefde. Waarom de apostel ook zo vermaand, laat ons dan in hem en door hem altijd gode offeranden opofferen, namelijk de vrucht der lippen. De belijdenis van zijn naam. Die ook gepaard gaat met de daad, met de hand, met hart en hand, met woord en daad. Laat ons altijd hem opofferen, offeranden der lippen, die zijn naam beleiden. Gemeente, dat is de Heere zo waard. En wij zijn het zo verschuldigd. Wat hebben we dan ook de bediening van Gods geest nodig? Niet alleen van een hebber en gever te worden, maar om er dagelijks in geoefend te worden. Dagelijks in onszelf in gekruisigd te worden en bereid gemaakt te worden. Om, zoals de catechismus het zegt, voor hem te leven. Ja, zegt u mij, kunnen wij God eigenlijk iets toevoegen? Kunnen wij God wel rijker maken? Nee, dat kunt u niet. Het is de Heere er ook niet om te doen om van ons beter te worden. Want dan is het waar wat Kolbrugge eenmaal schreef. Als de Heere van het onverdorven menselijk geslacht had moeten leven, dan was hij al lang gestorven. Het is er de Heere niet om te doen om van ons beter te worden. Maar het is de Heere te doen om de kinderlijke gezindheid, zoals een vader die een kind dat alleen maar geld kost, zakgeld geeft, niet te veel. De ouders geven in de regel hun kinderen veel te veel zakgeld. Maar hij geeft zijn kind zakgeld. En dat kind gaat een cadeautje kopen voor vader, voor zijn verjaardag. De kind komt thuis. En die zegt, vader, dat is nou voor u. En dan moet je eens naar die ogen en dat gezicht van die vader kijken. Die stralen van vriendelijkheid. Van blijdschap. Want hij voelt daar in de dankbaarheid de liefde van dat kind. Kijk, gemeente, zo is het nou met de Heere God ook. Het is de Heere niet om het onze te doen. Dat komt erbij. Het zit er ook aan vast. Maar het is de Heere om onszelf te doen. Hij heeft ons eerst dat zakgeld gegeven. En als wij daarvan teruggeven aan hem, dan is de Heere zo rijk in zijn beloning. Net als die vader zegt, jongen, dat is nou het mooiste cadeau dat ik de hele dag gehad heb. Want hij voelt daar dat kinderhart in, die kinderlijke gezindheid, die spontaniteit. Kijk, gemeente, dat is een ernstige beproeving. Het is een ernstige onderscheidende preek, die dwars door onze portemonnee, maar ook dwars door ons hart en onze gezindheid heen loopt. Want de Heere, die pakt ons helemaal aan, totaal, in ons hele hebben en zijn. Gemeente, daarboven wil de Heere lof uit de mond der zuigelingen en der kleine kinderen. Dat staat in Psalm 8. En je vindt het in het Nieuwe Testament terug. God wil verheerlijkt worden uit de mond van zijn kinderen. Hij wil geprezen en gedankt worden. Zeker de onbezielde schepping looft hem. Maar de mens is de mond der schepping en door bekering en wedergeboorte wil hij die mens terug hebben. Als de antwoorder in het geheel van de schepping om te zeggen, Vader, ik dank u. Niet als de fariseer, maar in de gezindheid en de gesteldheid van de tollenaar die de genade nodig heeft. In die genade ook dank. Gemeente, dat is een opdracht, ook voor de toekomst. Niet de vraag met hoeveel kunnen we doen, maar wat mogen wij geven, wat mogen wij doen, wat mogen wij zijn. En wat is dan het recept? Het is alles van u en het komt u alleen toe. Daar komt nog iets bij. De Kerk des Heeren is niet alleen in Zoetermeer, maar over heel Nederland. We hebben niet alleen plaatselijke zorgen, maar ook landelijke zorgen. Dat zijn landelijke taken die u ook op zijn tijd voor de aandacht worden gebracht. Daar is een wereldwijde taak. Ik las laatst iets waarvan ik schrok, omdat ik er zelf niet aan voldeed. Iemand schreef, wanneer we niet de helft van onze inkomsten, hij bedoelde de inkomsten van de kerk, wanneer we niet de helft van onze inkomsten besteden aan de arbeid der zending, zijn we nog geen zendingskerk. Ik had dat wel even nodig om dat te verwerken. Ik durf dat die man zo niet na te zeggen. En toch, als ik het Nieuwe Testament op de letter lees, hoe Paulus met de gemeenten omgaat, en hoe hij ze, al zijn ze nog maar een jaar geïnstitueerd, noemen we dat tegenwoordig, dat wil zeggen tot een gemeente verklaard, al bestaan ze nog maar een half jaar of een jaar, dan is hij ze gelijk bezig te leren om de grootste inspanningen zich te getroosten tot verbreiding van het evangelie. Nu gaat het me niet om percentage, maar gemeente, wat een opdracht. Daar komt tenslotte nog iets bij. Dat is, God heeft een huisgezin. De kerk is verdeeld, dat weet ik. We hoeven niet over uit te breiden en uit te wijden, dat is bekend. En we hebben de kerk gescheurd, het zij we in de hervormde kerk gebleven zijn. En ik dacht dat dat nodig was. Het zij we door welke omstandigheden er buiten gezet of geraakt zijn of gegaan zijn, dat laat ik nu allemaal in het midden. Maar ik constateer alleen het feit, de kerk Gods is gescheurd. En nu gaat het niet om een eenheid ten koste van de waarheid, dat kan nooit. Maar het gaat wel om een eenheid in de waarheid en de waarheid in de eenheid. Wanneer zal Juda Ephraim niet meer benauwen? En wanneer zal Ephraim Juda niet meer benauwen? Wanneer zullen allen die van eenzelfde stam komen, eendrachtig, in de verootmoediging en de verbrijzeling God smeken om een opwekking? Wij kunnen wel scheuren maken, maar helen is er niet bij. Van onze kant althans. We hebben wel een ernstige roeping. We hebben getoond dat we in de laatste eeuwen veel kunnen scheuren. God mocht de hemelen scheuren. Om te leren wat het is voor het huisgezin Gods te leven. Ook in de eenheid van de kerk. Op een wijze die hem behaagt, waar hij bij tegenwoordig is, als het maar verdraagt op ons hart. en opdragen aan de Heere dat we het gevoelen, het meedragen, juist op de tocht te kunnen staan in het geheel van deze oude vervallen kerk, waarin God nochtans zoveel zegeningen heeft gelegd. Wat door velen wordt erkend, dat is gemeente dan ook een zaak om er te zijn. Dat is een staan in het geloof. En daarin hebben wij een taak. Hoe uitgebreid, hoe guller, niet hoe infantieler en kinderlijker, maar hoe guller. En tegelijkertijd met onze gedachten samen de eenheid van de gemeente Gods te zoeken, waar we die ook maar kunnen bevorderen. Want God is het woord. In Christus is het woord. In zijn Heilige Geest is het woord. Want in de heling van de breuk ligt ook een zegen voor de delen die uiteengeslagen zijn. Al zou het alleen maar zijn dat we allemaal van onze apartigheidjes bekeerd worden. En van onze eenzijdigheid. En van ons doordraven naar de een of naar de andere kant. Maar dat we elkander nodig hebben in het opbouwen. In de waarachtige liefde. In het vermaan. In de eendracht. De naam des Heeren aan te roepen. Maar dan is er nog een verdere taak. Hoe dichter u bij God komt, hoe wijder de kringen worden waarin God u stelt. Dat is de verhouding van de kerk tegenover Israël. Want ook daar is een breuk geslagen. Daar staat het kruis van Christus, de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En niet op grond van Israël en wat het is en wat het kan door eigen hand. En hoe vitaal en levendig en levenskrachtig het ook is daar in het Midden-Oosten, tot ieders verbazing. En hoezeer het vooruitgaat in materiële zin. Neem dat niet in de eerste plaats, maar vanwege Gods belofte, dat hij door Israël het heil heeft aangereikt aan ons heidenen. En dat Paulus niet ophoudt de gemeenten te vermanen om gedurig Israël jaloers te maken. Kunnen we dat nog? Om gedurig Israël jaloers te maken. Opdat zoals het eenmaal struikelde om de zaligheid tot de heidenen uit te dragen, het eenmaal vergaderd mag worden als het Israël Gods, want het is Gods volk. Het is het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dan onder de band en onder de hand van de gekruisigden. En als dan hun verstoting gemeente reeds was, de zaligheid der heiden, dat de rivier Gods uitvloeide over heel deze aardbol, wat zal dan hun wederaanneming anders zijn dan een opstanding uit de doden? Wij die leven op de spits der tijd, wij die omringd worden met de tekenen van de wederkomst van Christus. Wat hebben wij dat Israël Gods in het oog te houden, totdat het God behaagt dat en kerk en Israël samenvloeien in die aanbidding en lof en dankzegging. Want wonderlijk en onaspeurlijk zijn Gods wegen en gangen, ondoorgrondelijk. Wie heeft zijn in zijn raad gezeten? En wie heeft de zin des Heeren gekend? Want het is uit hem en door hem en tot hem. Zijn alle dingen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 145 en daarvan het derde vers. Psalm 145 vers 3. laat ons danken. Heer, het is alles uit u. Dat hebt gij ons laten verkondigen. En gij zet dat alles op zijn plaats in de dienst der verzoening, die ook en juist uit u is. Al deze dingen zijn uit God, die ons de dienst der verzoening heeft toevertrouwd, opdat wij zouden smeken in Christus naam, laat u met God verzoenen. Wat ontsteekt gij een wereldwijd licht over ons hele leven, het maatschappelijk, economisch, politiek, in nationaal en internationaal leven. Wat ontsteekt gij een licht over Israël, uw volk, de beminden om der vateren wil. Wil gij dat volk zelf, Heere, doorademen met uw heilige geest, met boetvaardigheid, opdat zij en wij zien in wie zij gestoken hebben. En wij samen met Israël zouden klagen over hem die wij doorstoken hebben, opdat zijn wonden even zoveel bronnen worden van de vertroostingen Gods. Heer, het is alles uit u. Ook wanneer wij nog met elkander mogen zijn voor uw aangezicht in de gezinnen, wanneer wij nog mogen voortgaan met ons werk als jongens en meisjes, de scholen en de werkplaatsen en waar gij ons stelt. Nu met al die meisjes zijn, die dienen in de ziekenhuizen, de inrichtingen van barmhartigheid. Geef gij ze, Heere, van dag tot dag de kracht, de liefde en de zelfverloochening. Bewaar ze voor alles waarvoor ze te bewaren zijn. Wil gij die dienstvaardigheid, die bereidheid tot dienst, die niet als een wet over ons leven knalt, maar die als een zachte liefdesdrang uit de geloofsvereniging met u in onze harten wordt gewerkt, laat die liefdesdrang ook zijn uitingen hebben. En wij danken u voor elke uiting die er is. Wil gij verzoening doen over onze allerheiligste handelingen? Want, Heere, wie zal met het zijne bestaan? Maar gij zijt een God die zo rijk zijt dat gij in Christus Jezus doet wandelen in goede werken, niet die wij uitdenken, maar die gij hebt voorbereid in Christus Jezus, opdat we daarin als in een park zouden rondstappen aan zijn hand. Maak ons maar zo klein dat we aan uw hand gaan. En neem dan ons leven en ons zilver en ons goud, en laat het toegewijd zijn tot uw eer. Verlos ons van de geldgierigheid, verlos ons van ons egoïsme, verlos ons van ons egoïsme op elk terrein, want, Heere, we zijn zo lelijk, we staan voor u zo in het krijt. En gij hebt ons ook vanavond, als we goed geluisterd hebben, zo in de schuld geprikt, opdat we ons voor het aangezicht uwer majesteit verootmoedigen zouden. En ons hele staan en gaan in dit leven zou zijn een weg des geloofs. Ook het staan en gaan in de kerk. Ook het zoeken van allen die eenzelfde God met ons beleiden. Ook het zoeken van Israël. Ook het zoeken van de volkeren der aarde door de dienst der verzoening. Heere, wil gij naar de rijkdom uw ontferming ons genadig zijn. En ook de heiligen, de gaven die ons midden zijn neergelegd, de kerkvoogden en notabelen zijn in hun hoogst verantwoordelijk werk, wil gij in deze gemeente zelf de ruimte blijven scheppen voor uw woord en getuigenis. En wil alle arbeid zegenen die bedoelt de eer van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij vragen het u in Christus naam. Amen. Wij zingen u uit Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Psalm 145, vers 4. Verhef thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.